Welkom bij de podcast Durf te dromen van Jong MVFK. Een podcast voor de kinderfysiotherapeut van de toekomst. In deze podcast kijken we verder dan de grenzen van ons vak. En we gaan in gesprek met iedereen die ons verder kan helpen om de beste versie van onszelf te worden.
Vandaag in aflevering 27 gaan we in gesprek met Nicole van den Dries-Luitwieler over kinderfysiotherapie bij kinderen met EMB. Dat is een ernstig meervoudige beperking. Zij is kinderfysiotherapeut, orthopedagoog en docent en promovendus. Nicole werkt ook mee aan verschillende zorginnovatieprojecten en ze heeft een aantal jaren geleden het initiatief Ik ga EMB opgericht, waarin ze met jongeren met EMB en hun omgeving werkt aan een actieve participatie in de samenleving. Ze streeft samen met kind, ouders en zorgprofessionals naar een inclusieve omgeving waarin ze de juiste ondersteuningsbehoeften krijgen.
Nou Nicole, we hebben een hoop vragen voor je. En we hebben dit keer ook een aantal vragen van studenten ontvangen die we graag aan je zouden willen stellen. Volgens mij is er genoeg om te bespreken.
Nicole, we hebben je al kort even geïntroduceerd. Maar zou jij jezelf nog even kort willen voorstellen en willen vertellen wat jij nu precies doet?
Ja, ik werk met de doelgroep als professional. Ik ben opgeleid als orthopedagoog en kinderfysiotherapeut en ik werk in de kinderrevalidatie bij Rijndam. Daar behandel ik kinderen onder andere met ernstig meervoudige beperkingen, maar ook breder jongeren met ernstige lichamelijke beperkingen. Daarnaast doe ik mijn promotieonderzoek naar de gezinskwaliteit van bestaan van gezinnen met een kind met ernstige meervoudige beperkingen bij de academische werkplaats EMB. En ik geef les aan de Hogeschool Rotterdam, de Master Kinderfysiotherapie. Onder andere ook over de doelgroep EMB. En ik ben mama van een dochter, een jonge dame van 20 met ernstige meervoudige beperkingen. Dus ook, zoals ze dat noemen, ervaringsdeskundig.
Ja. Dus, ja. Is van daaruit ook jouw passie daaruit gekomen?
Ja, ik moet wel zeggen dat voordat mijn dochter werd geboren, dus al meer dan 20 jaar geleden, had ik al iets met de doelgroep. En ik werkte er ook al mee. Ik werkte in eerste instantie gewoon in de praktijk op groepen en logeerhuizen, woningen. En het was een doelgroep die mij al had. En misschien vanuit mijn jeugd, ik weet het niet. Mijn vader komt ook uit de zorg en mijn moeder ook. En als jong meisje of kind, baby eigenlijk al, ging ik mee naar gezinsvangend huis, zoals ze dat vroeger noemden. Dus zat ik al tussen mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. En toen mijn dochter werd geboren, is die, hoe moet je het noemen? Passie voor de doelgroep, wel versterkt, laat ik het zo zeggen. Ja, klopt.
Ja. Wauw, dan ben je echt ervaringsdeskundige inderdaad.
Wel heel
bijzonder. Wat
zowel vanuit de praktijk als kinderfysiotherapeut, als orthopedagoog, maar ook dus als moeder zijnde. Ik kan me voorstellen dat het ook wel heel erg van waarde is bij het behandelen van deze kinderen.
Ja, ik moet wel zeggen, toen ze net geboren was, niet hoor. toen zat ik gewoon heel erg in de knoop met alles.
Ja, dat is
toen in eerste instantie dacht ik van, ik moet uit die zorg.
Ja.
Ik werkte al met de doelgroep en ik dacht, ik moet hieruit. Dit is veel te confronterend, te heftig.
Okay. Uh-huh. Ja.
En eigenlijk na vrij korte tijd ging het weer onwijs kriebelen. En toen ben ik toch weer teruggegaan in de revalidatie. Ik kan nu wel zeggen, denk ik, dat het zeker van meerwaarde is. Soms nog wel eens ingewikkeld, maar ik denk vooral heel erg van meerwaarde. En dat ik echt door andere ogen, ook als professional, ben gaan kijken door mijn ervaringsdeskundigheid. Ik ben veel milder, denk ik, geworden. Misschien ook omdat je ouder wordt. Maar ik denk ook wel echt door mijn eigen ervaringen dat ik me realiseer hoe pittig het is voor ouders. Hoe ongelooflijk pittig het is. En als je iets meegeeft naar huis, dat doen we als fysiotherapeuten wel eens, van die huiswerkoefeningen of opdrachten voor ouders. Daar ben ik nou echt wel veel voorzichtiger in. Ook dat onwijs goed afstemmen met ouders. Wat is de draagkracht van dit gezin?
Precies, ja. Dus in plaats van maar even de verantwoordelijkheid zo bij ouders neerleggen. Ja. Ik heb mijn taak gedaan, even grof gezegd, hier.
Ja.
Ga daarmee in de gang.
Ja.
Kijk je echt naar die belastbaarheid van ouders.
En
anders heeft het geen zin.
Nee, heel belangrijk. Ik denk dat het grootste, belangrijkste woord wat ik ook altijd zeg rondom deze doelgroep is samen. Je kan het niet alleen als ouder, maar je kan het ook niet alleen als professional. En dat geldt voor iedere professional. Zeker rondom deze doelgroep. Het is een doelgroep met een hele complexe problematiek doorgaans. complex voor ouders, maar ook complex voor professionals vaak. Hoe vaak ik al niet heb gehoord van een professional die zei, oh, dit gaat mij boven de pet.
Ja.
Maar voor mij is dat weer de uitdaging, dat ik denk, nou ja, ik zet mijn tanden erin en als je dat samen doet, is het denk ik een hele mooie uitdaging. Ja, en kun je heel precies. veel betekenen als professional. Ja.
Jeetje, wat mooi eigenlijk. Ja. Dat je dan, hè, jij vanuit deze ervaring en deze kunde daar dan zit om deze kinderen te helpen. Dat
ja,
klinkt
ja,
wel heel mooi.
Misschien heeft het ergens zo moeten zijn, ik weet het niet. Ja, nee. Het komt op je pad hoor. Ja. En natuurlijk, 20 jaar geleden vond ik het helemaal niet leuk. Toen dacht ik, heel hard gezegd misschien, geef maar terug, dit wil ik niet. En toen dacht ik, als professional vind ik het prima, maar als moeder vind ik het helemaal niet zo leuk. En 20 jaar later kijken we wel heel veel genuanceerder naar.
Ja, precies. Dat is ook wel goed. Dat zie je dan ook vooral achteraf, denk ik, als je terugkijkt.
Ja, ja. En dan nog zeg ik, het is hartstikke pittig, maar het is ook een hele mooie reis. Het is ook heel bijzonder. En ik denk ook wel, door mijn ervaringen kan ik iets betekenen voor anderen. Dat vind ik heel waardevol.
Ja, ja. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat ouders dat ook zien en ervaren. Dat je niet de professional bent die vertelt hoe het moet, maar ook...
Ja.
Hetzelfde hebt doorgemaakt misschien.
Dat is een hele interessante, want dat is wel een soort worsteling geweest hoor. Eerst als professional en nu als onderzoeker. Wat vertel je wel en niet en wat laat je wel en niet van jezelf zien?
Ja.
En toen ik net bij Rijndam ging werken, hield ik dat heel strikt gescheiden. Toen was ik gewoon de kinderfysiotherapeut. Mm-hmm. En ik vertelde niet dat ik ook nog moeder was. En nu niet altijd, maar nu maak ik daar wel veel meer gebruik van. Omdat ik het denk ik ook zelf daar... Een beter gevoel bij hebben, wanneer ik het in kan zetten, wanneer het bruikbaar is. En ik ook letterlijk van ouders terug hoor, wat fijn dat jij dit herkent. Of, precies. Oh, jij snapt het. En natuurlijk, iedere situatie is uniek en anders. Maar ik denk in de basis dat je wel aanvoelt hoe pittig het kan zijn.
En ik hoorde je net zeggen, Nicole, dat het heel complex is. En dat het dat elke situatie anders is bij kinderen.
Ja.
En laten we daar dan eens mee beginnen, die complexiteit. Ja. Want wat is EMB nou precies en wanneer spreken we hierover?
Nou, dan beginnen we al met iets heel complex, de definiëring. EMB is eigenlijk gewoon een verzamelterm voor jongeren met complexe aandoeningen op verschillende levensgebieden. Eigenlijk zeggen we tegenwoordig veel meer spreken we niet zozeer van complexe aandoening, maar veel meer een complexe zorgvraag of behoefte. En het kan op allerlei gebieden zijn. Vaak staat die verstandelijke beperking wel heel erg voorop. Is er doorgaans sprake van een ernstige of zeer ernstige verstandelijke beperking. Alleen daaromheen zijn wel hele verschillende definities. Als ik kijk naar de academische werkplaats waar ik nu mijn promotieonderzoek doe, hebben we een wat smallere definitie. En dan noemen we de doelgroep EVMB of ZEVMB. En dat staat voor ernstige verstandelijke of zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. En daar zeggen we, om van die doelgroep te spreken, moet je altijd een ernstige of een zeer ernstige verstandelijke beperking hebben en een ernstige of zeer ernstige motorische beperking.
Mm-hmm.
En het IQ zou dan onder de 25, 30 punten moeten zijn, maar dat is eigenlijk gewoon niet meetbaar bij deze doelgroep met huidige IQ-testen. En die ernstige of zeer ernstige motorische beperking, dan heb je het over jongeren die doorgaans GMFCS 4, 5, dat weten kinderfysiotherapeuten natuurlijk, of vergelijkbaar als er geen sprake is van CP. Maar doorgaans rolstoelgebonden, soms met hulp kleine stukjes kunnen lopen. Maar, en vaak een verminderde handfunctie. Dus dat, en non-verbaal. En allerlei gezondheidsproblematiek, sensorische stoornissen, die zijn er eigenlijk altijd.
Oké. En dat zijn dan dus ook de kinderen die worden gezien door kinderfysiotherapeuten. Veel ook kinderen in een rolstoel, kinderen met motorische beperkingen.
Ja, zeker. Ja, ik denk dat eigenlijk bijna alle jongeren met ik zal maar even gewoon EMB zeggen hoor.
Ja.
Wel gezien worden door een kinder of door een fysiotherapeut of kinderfysiotherapeut.
En je noemde net inderdaad al dus even een aantal aandoeningen of die veel voorkomen. Zou je dat nog eens kunnen benoemen van nou, wat komt nou echt veel voor?
Ben ik ook
doelgroep.
Wel benieuwd naar.
En heb je dan over diagnoses of over...
Misschien als we het inderdaad dan toch even zeggen in relatie tot bijvoorbeeld... of ook misschien tot hulpvragen of waar je als kinderfysiotherapeut te maken krijgt in de praktijk.
Hoe ze binnenkomen en met welke vragen ook ouders binnenkomen.
Precies, laten we dat stellen.
Ja, dat is eigenlijk heel leeftijdsgebonden en ook al situatiegebonden. Maar wat je toch wel vaak ziet zijn vragen op het gebied van bewegen. Het zijn jongeren die, wat ik al net zei... meestal volledig rolstoel, of in ieder geval rolstoelgebonden zijn. Dus er zijn heel vaak toch wel vragen op het gebied van bewegen. In eerste instantie, als een kind nog heel jong is, toch wel op ouders benieuwd, kan mijn kind toch nog gaan lopen?
Ja.
Of stukjes lopen met hulpmiddelen. Dat zijn wel vragen als kinderen vaak heel jong zijn.
Ja.
Die bij ouders spelen, die heel erg voorop staan. Dat weet ik van mezelf ook nog. Was een van de eerste vragen. Gaat ze praten? Gaat ze lopen?
Ja.
Allebei doet ze niet. Maar goed, er zijn ook heel veel andere dingen die ze wel kan. Maar als kinderen wat ouder worden, zie je dat er ook heel veel vragen zijn rondom positionering. In de stoel bijvoorbeeld zijn kinderen die vaak ook hulpvragen hebben rondom een speciale orthese. Die moeten goed ondersteund worden. Die zitten natuurlijk veel. Mm-hmm. Heb je het over sedentair gedrag, dus veel zitten, liggen. Dat zie je bij deze doelgroep. Dus vooral vragen rondom positionering in stoel, maar ook in bed, zijn hele belangrijke vragen waar je... die je vaak niet alleen oppakt als fysiotherapeut, vaak in combinatie met een ergotherapeut. Maar dat zijn wel vragen waar ouders mee komen.
Ja, precies.
Het zijn vaak vragen die gecombineerd zijn met andere disciplines. Denk ook aan bijvoorbeeld zithouding in de stoel, om goed je ooggestuurde spraakcomputer te kunnen bedienen, of om goed te kunnen communiceren of goed te kunnen eten.
Mm-hmm.
Dus heel vaak zijn het wel vragen die ook multidisciplinair zijn.
Door wie worden kinderen dan behandeld? De kinderfysiotherapeut uiteraard. Vooral dan op motorisch gebied, denk ik.
Ja.
De ergotherapeut hoorde ik net.
Ja, logopedist.
Logopedist.
Ja. Ja. Ja, de artsen. Dit is echt, de ouders hebben wel eens geprobeerd om een hele zorgkaart in kaart te brengen rondom hun kind. Er zijn ontzettend veel behandelaren zijn betrokken. De kinderneuroloog, als we het even over kinderen hebben, de kinderarts, soms een AVG-arts, maar meestal die pas arts verstandelijke gehandicapten vanaf 18 jaar. Je hebt soms een KNO-arts bij onze dochter, soms een speltherapeut. Heel divers. De huisarts is soms ook nog ergens in beeld.
Ja, precies. Ja. En ben je dan als kinderfysiotherapeut een belangrijke speel in dat web?
Zeker heel belangrijk. En zeker omdat ik zelf zie... ik was nog geen fysiotherapeut toen mijn dochter werd geboren. Ik ben pas fysiotherapie gaan studeren. Om die reden, omdat ik zelf denk dat het heel erg belangrijk is dat bewegen. Het zijn kinderen die heel veel zitten en liggen.
Ja.
En ik ben ervan overtuigd, en dat blijkt ook wel uit het onderzoek, dat je bij deze jongens hier veel verminderde alertheid, vergroeiingen. En dat je dat... Je kan niet alles voorkomen en oplossen met bewegen. Maar ik denk wel dat activeren, het actief krijgen van de doelgroep, ontzettend belangrijk is voor kwaliteit van leven.
Ja.
Ja.
Voorkomen van vergroeiingen, problematiek, genoeg bewegen. Dat is heel erg verbonden met gezondheid en kwaliteit van leven.
Ja, want dat is dan denk ik ook... We hadden het net inderdaad over hulpvragen bij de kinderfysiotherapie. Maar je moet denk ik waarschijnlijk kijken naar een grotere doelstelling die je gezamenlijk nastreeft. Ja. Zou je dat eens kunnen benoemen? Wat een beetje vaak de belangrijkste doelstellingen zijn waar je als team naartoe werkt?
Ja, uiteindelijk gaat het om kwaliteit van leven. Ik doe zelf nu promotieonderzoek naar gezinskwaliteit van leven.
Ja.
En ik denk, uiteindelijk kom je daarop uit bij deze kinderen. Wat is kwaliteit van leven? En vroeger was kwaliteit van leven heel erg goede zorg. En dat is nog steeds, hè, want een schone broek, op tijdje eten. Dit zijn kinderen die heel veel gezondheidsproblemen, ook voedingsproblematiek hebben. Krijg dat eerst maar eens onder controle. Veel epilepsie, reflux. Dus goede zorg is goede gezondheid, maar is ook stimuleren. En kwaliteit van leven is ook dat je deelneemt aan de samenleving.
Ja.
In hoeverre je dat kan. Hè? Dat kan voor de een betekenen dat je meegaat naar buiten en bij wijze van spreken naar een restaurant op een terras zit.
Ja.
Maar voor de ander is het in de dagbesteding dat je misschien de buitenwereld binnenhaalt.
Precies.
Dus heb je het over grote doelen. Wat is kwaliteit van leven voor deze persoon? En hoe krijg je iemand geactiveerd? Dus meer dan alleen maar goede zorg. Maar bijvoorbeeld ook kunnen genieten van eten. Niet alleen maar veilig kunnen eten, maar ook... Hoe kan je genieten van eten? Niet alleen maar dat je vermaakt wordt, maar ook hoe kun je zelf meedoen en actief zijn in een activiteit. Dus zelf een stukje invloed hebben.
Ja.
Dus en maak dat heel concreet. Bijvoorbeeld, wat we voorheen heel erg deden is, we gingen koken en we zetten ze erbij en we riepen maar heerlijk, ze kunnen genieten van de geuren. En nu kijken we ook naar, hoe kunnen ze bijvoorbeeld zelf een stukje invloed uitoefenen door op een knop te drukken en een apparaat te bedienen. Naast dat ze ook genieten van de geuren en de beleving.
Om ze te laten participeren
Dus ik denk, als je het hebt over participatie naast goede zorg, uiteindelijk gericht op kwaliteit van leven, dat de overkoepelende doelen zijn waar je als fysiotherapeut onderhangt en logopedist en daar kijkt hoe kan ik bijdragen aan Ja, dat kan allerlei vormen. Een fysiotherapeut kan bijvoorbeeld aan het oefenen zijn met hoe iemand een knop kan het lijkt heel klein, maar voor deze doelgroep kan het heel groot zijn. Op het moment dat jij een knop kan bedienen die op jouw blad ligt, kun je ineens heel veel apparaten aansturen, precies, aan- en uitzetten.
Ja, ja, precies. Ja.
Dus ik probeer het maar heel concreet ook te maken, ja, want het is vaak voor als je de doelgroep niet kent, dan heb je geen idee daarbij.
Ja, maar graag hoor, dat je het even concreet maakt. Ik denk dat het zult heel fijn vinden.
Ja.
En wat ik nog wel heel leuk vond om te horen, is dat wat je zei, dus ik ben eigenlijk pas kinderfysiotherapie gaan studeren, nadat je moeder bent geworden.
Ja.
En daarvoor was je dus, eventjes terug in de tijd, maar dan was je van origine orthopedagoog.
Ja.
En dan ben ik dus wel benieuwd, want dat kan ook weer een motivator zijn voor de luisteraars die nu luisteren. Wat miste je dan precies wat je nu als kinderfysiotherapeut kan en nog extra bijdraagt?
Nou, de kracht van bewegen. Ik geloof echt dat de bewegen een fantastisch middel is om contact te maken. Dat zo essentieel is. En vooral bij deze doelgroep. Ja, mijn dochter is non-verbaal. Dus ik ben zelf heel verbaal. En toen ontdekte ik ineens om contact met haar te maken. Heb ik niks aan taal. Want zij snapt taal helemaal niet.
Precies, oké.
Okay, de laatste jaren begint ze dat een beetje te begrijpen. Maar zij communiceert eigenlijk gewoon 99% non-verbaal.
Ja.
En ze communiceert fantastisch non-verbaal. Maar ik heb echt moeten leren om contact met haar te maken. En ik zag bewegen daarin als een heel belangrijk middel om contact met haar te krijgen. Dus eigenlijk ben ik het gaan studeren voor mezelf.
Ja,
en daarna ben ik pas gaan denken, wat ik nu ervaar wil ik heel graag overbrengen. En daar wil ik ook eigenlijk niet de intentie om een beroep ervan te maken.
Nee.
Ik werd geïnspireerd door de fysiotherapeut van mijn eigen dochter. Dat ik dacht, wat is dit een mooi beroep. En wat heb jij... Dat was nog heel hands-on vroeger.
Ja.
En wij worden nu heel erg hands-off opgeleid.
Ja, ja.
En ik zie toch echt heel hard... Langzaam gaan we stiekem toch ook weer een beetje terug met deze doelgroep zeker naar hands-on.
Ja.
En ik laat me ook graag inspireren door hele ervaren oude fysiotherapeuten. Ervaren fysiotherapeuten.
Ja, ja.
Omdat ik zie daar wel voor deze doelgroep heel erg de kracht van het bewegen en bewegen als middel vooral.
Ja.
Heeft dat dan misschien ook wat te maken met, als je kijkt naar prikkelverwerking of de sensorische integratie, dat is vaak ook verstoord bij deze groep, hè? Dus dat ze misschien daarom juist daar extra...
Ja.
Of gestimuleerd door worden.
Ja, helemaal waar. En dan is het nog wel, want dat realiseerde ik mij niet toen ik... Ik was in het begin vooral heel erg bezig met mijn dochter activeren. Dus, en mijn dochter is, net als ik, best wel een heel alert iemand die heel erg op zoek is naar prikkels en de spanning. En toen ontdekte ik later, met bewegen kun je ook juist ontspanning opzoeken. En heb je het over die prikkelverwerking, dat ben ik later heel erg gaan leren dat... dat je heel goed naar de jongeren moet kijken waar iemand behoefte aan heeft. Heeft iemand behoefte aan meer alertheid? Of is het juist de bedoeling dat iemand die prikkels een beetje moet leren filteren? Omdat hij zo overprikkeld raakt gedurende de dag.
Ja.
Waarbij ik wel denk, maar daar ben ik heel voorzichtig in, dat er meer jongeren met EMB onderprikkeld zijn dan overprikkeld. Maar dat zeg ik heel voorzichtig. Dat denk ik. Dat is een beetje op basis van wat ik om me heen zie, dat ik denk... Ik denk dat we te vaak toch te voorzichtig zijn en denken, iemand wordt te snel moe of kan het niet aan. Ik denk wel dat je heel goed moet kijken wat past bij iemand. Maar ik denk dat er vaak meer onderprikkeling is dan overprikkeling.
Dat we dan toch nog te voorzichtig, te terughoudend, misschien beschermend zijn.
Ja, want ik denk dat ook wel zie ik bij mijn dochter ook. Soms is het ook een kwestie van wennen. En je moet wel weten hoe je iets aanbiedt. De allereerste keer dat zij iets nieuws doet, vindt ze dat vaak helemaal niet leuk.
Nee.
Als ze dat een paar keer heeft gedaan en je biedt dat gedoseerd aan, dat is ook je kwaliteit van leven. Hè? Dat ze niet nu, ze kijkt nu niet alleen nog maar Kabouter Ploppen, maar zoiets te zeggen. Ze kijkt nu ook hele andere televisieseries, omdat we dat hebben aangeboden.
Ja.
Ze luistert ook niet alleen maar kinderliedjes, ze luistert ook hele adequate jongerenmuziek, omdat we dat hebben aangeboden.
Ja.
En dat is een beetje wat ik bedoel, je moet ook jongeren af en toe een klein beetje uit hun comfortzone halen.
Ja.
Alleen je moet wel weten hoe je dat aanpakt.
Ook als kinderfysiotherapeut in de praktijk?
Ja, zeker. Ook qua bewegen. Zeker juist. Ja. Denk aan schommelen. Denk aan andere bewegervaringen opdoen. Jongeren zitten vaak alleen maar in hun stoel te zitten.
Dus echt die ervaring ze toedienen. Omdat ze dat zelf niet zozeer misschien kunnen opzoeken.
Ja, precies.
Mooi.
Ja. Heel mooi.
Ja. En dan komen we al een beetje in de interventie. Dan hebben we het al een beetje over interventies. Waar worden deze kinderen over het algemeen behandeld? Veelal in de tweede lijn, denk ik. Maar ook in de eerste lijn.
Ja.
Maar dat gebeurt dus wel beide.
Ja.
En zit daar een groot verschil in? Of is dat vaak een combinatie van? Dat ze zowel in de tweede lijn als in de eerste lijn lopen. Dat het een samenwerking is. Hoe gaat dat?
Heel
hoe
zie complex. Je
dat? Het is complex.
Ja, hoe zit dat? Heel verschillend. misschien dat hoe dat bij mijn dochter is verlopen een beetje een beeld geeft. Toen zij klein was, ging zij bijvoorbeeld, kregen wij in eerste instantie kinderfysiotherapeut. En dat is vaak zo. Want je weet nog niet altijd gelijk dat er sprake is van een ernstige meervoudige beperking. Ja. Vaak is wel het eerste wat opvalt is dat kinderen niet gaan rollen bijvoorbeeld. Of hun hoofd niet goed rechtop houden. Dat was bij mijn dochter ook. En wat je dan vaak ziet, dat hele jonge kinderen die blijken ernstige meervoudige beperkingen te hebben, in eerste instantie door een eerste lijnstherapeut behandeld worden. Ja. Die komen daar terecht. En dat is vaak aan huis of in de praktijk. En wat je dan meestal ziet, dat is bij mijn dochter ook gebeurd, als we zien, nou, dit is toch heel complex. Dan zegt zo'n kinderfysiotherapeut, verwijst vaak wel of iemand anders uit het netwerk naar bijvoorbeeld de revalidatie.
Ja.
Dan hebben ze therapeutische peutergroepen, bijvoorbeeld bij Rijndam, maar ook bij andere revalidatiecentra.
Ja.
Ontzettend mooi qua concept, hebben we ook echt heel veel van geleerd. Dat is heel multidisciplinair. En daar zie je dus dat jongeren ook behandeld vaak worden.
Ja.
En na die therapeutische peutergroepen, dan kan het heel verschillend gaan. Sommige jongeren gaan naar speciaal onderwijs, bijvoorbeeld de Tietielschool. En daar zie je vaak eens een samenwerking met revalidatie. Worden kinderen vanuit de revalidatie behandeld. Maar sommige kinderen gaan naar de dagbesteding. En daar is het heel wisselend. Soms blijft er een lijntje met de revalidatie, maar ook heel vaak, of er zijn therapeuten in dienst van de dagbesteding, of er worden eerste lijns therapeuten betrokken van buitenaf.
Precies, ja.
Dus dat is heel verschillend. Ja.
Grappig, want ik had dat denk ik zelf andersom verwacht. Mm-hmm. Dat een kind zou starten in de tweede lijn en vervolgens uitstroomt naar de eerste lijn.
Kan, maar hoeft niet.
Maar dat hoeft dus eigenlijk helemaal niet.
Nee. Dus ze doorlopen hele verschillende trajecten. Ja.
Ja. En is dat dan gewoon dat ouders dat zelf dan zo initiëren? Of hoe werkt
kan.
Dat vaak?
Ja, of het advies of ze rollen er gewoon zo in. Er is geen vaste route. Nee. Ik hoop altijd maar dat ze in beeld komen van de revalidatie. Bij die therapeut. Ja. Ik denk dat zo'n fantastische start is. En ze hebben bij Rijndam ook een dreumesgroep. Ja, toen bestond dat nog niet toen onze dochter was geboren. Vind ik wel jammer. Dat ik denk, dat is echt. Ik heb daar ook een paar keer meegedraaid. Nou, ja. Dat is fantastisch.
Ja, precies.
Daar worden jongeren, ouders, dat is echt heel erg gericht op het gezin. Dus niet alleen het kind.
Ja.
En ik denk dat het heel waardevol is. Vooral die multidisciplinaire benadering.
Ja, ja, precies. Ja.
Klinkt ook wel onmisbaar.
Ja.
Dat het,
hè? Ja.
En denk je dat dat wel, dat daar ook genoeg bekendheid over is bij de ouders van deze kinderen?
Nee, ik denk het niet. Daarom is het zo belangrijk dat huisartsen, maar ook eerste lijnstherapeut, zo'n kinderfysiotherapeut, is zo cruciaal. Het is vaak de eerste die bij dit gezin binnenkomt, heel vaak. Ja. Of er moet al iets in het ziekenhuis qua de geboorte al, dat een kind gelijk al in beeld is. Daar zie je ook wel vaak dat dingen goed opgepakt kunnen worden. Als mensen heel alert zijn. Maar ook zo'n eerste lijnsvisie, dat was bij ons, dat was de eerste waarmee wij in aanraking kwamen. Die hebben zo'n belangrijke signalerende rol daarin.
Ja. Die komen naar huis, die zijn er vaak als eerst.
Ja, of huisartsen. Ja.
Maar die moeten dan natuurlijk wel weten wat er in de regio is voor deze doelgroep kinderen.
Ja.
Mooi, goed om iedereen mee te geven, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
En dan hoor ik een hele, iets wat de tweede lijn heel erg zou kunnen bijdragen hieraan, met dit soort peutergroepen bijvoorbeeld. Ja. Als we dan kijken naar de eerste lijn, zie je daar ook een bepaalde sterkte van de eerste lijn bij deze doelgroep?
Ja, zeker. Mijn dochter wordt nu vanuit de eerste lijn behandeld. Er zit heel veel kennis natuurlijk ook. En ik denk wat ik ook heel mooi vind wel in de eerste lijn is, dat dit zijn fysiotherapeuten die veel meer vaak zien dan alleen maar jongeren met EMB. Dat kan een nadeel soms zijn, maar het kan ook een voordeel zijn. Waardoor ze ook weer gevoed worden op een andere manier. En soms minder in, wat ik net al zei, die zorg. Dat heel erg gericht op zorg.
Ja.
Dus op het moment dat jij in dienst bent van een zorginstelling, dat heb ik zelf ook wel gemerkt, dan ga je wel een beetje mee in de kijk op het kind. En dan ben je soms minder bezig met die samenleving, die maatschappij daaromheen.
Ja, precies. Okay.
En ik denk dat dat ook wel een beetje een voordeel is van de eerste lijns therapeut. Je soms wat breder nog weer kan kijken.
Ja.
Die verbinding ook met die samenleving nog iets meer kan leggen.
Ja.
Ik denk het nadeel is wel op het moment dat je natuurlijk wat minder kennis van deze doelgroep hebt en meer op je eilandje zit. Dat is echt een gevaar.
Ja.
Ik denk belangrijk is wel dat je als eerste lijn therapeut echt samenwerkt en ook collega's opzoekt en met andere diensten. Want ik denk alleen behandelen is eigenlijk bijna onmogelijk.
Nee. En dan hoor ik je zeggen samenwerken en dat betekent dan dus samenwerken met kinderfysiotherapeuten, bijvoorbeeld uit de tweede lijn, met kennis
ook logopedisten, met ergotherapeuten. Ja. Ja. En ouders, de allerbelangrijkste schakel.
Precies.
Ja, en begeleiders. Ja.
Mooi, en over de ervaring gaan we denk ik straks nog heel erg hebben. Want ik denk dat ook heel veel luisteraars daar heel erg benieuwd naar zijn van hoe kom ik aan kennis over deze doelgroep?
Ja,
maar daar hebben we het straks nog over.
Wij hebben ook nog een aantal vragen aan jou van studenten.
Leuk.
bij mij dit keer voor het eerst. Ja. Maar omdat het echt wel natuurlijk iets heel complex is en studenten of jonge kinderfysiotherapeuten soms toch wel wat andere vragen hebben dan de wat ervaren kinderfysiotherapeuten, willen we jou graag een aantal vragen voorleggen. Nou is er eentje, en je begon daar net eigenlijk al mooi over. Je had het over het contact maken met jouw eigen dochter. Ja. We hebben ook één vraag doorgekregen. Dus gaan we even naar luisteren.
Hoi Nicole, met Devin. Het werken met kinderen met EMB is niet altijd even makkelijk. En met name het maken van contact. Heb je hier nog tips voor? Alvast bedankt.
Ja, nou dank je Devin. Dat is een hele goede... Eigenlijk de allerbelangrijkste vraag, hoe maak je contact met deze doelgroep? Ik verzorg ook lessen rondom deze doelgroep en daar staat contact maken ook centraal. En ik weet ook dat op het moment dat je de eerste keer een jongere met EMB, het zijn vaak non-verbale jongeren of jongeren die een paar woordjes kunnen zeggen, dat je die onder behandeling krijgt, veel behandelaars toch lichtelijk in de stress. Dat ze denken, wat moet ik hiermee? Mijn allereerste tip is, betrek ouders en vraag hoe je communiceert. Ouders hebben dat hele traject vaak al doorlopen. Die kunnen je zoveel tips geven.
Ja.
Dus iedere jongere communiceert op zijn of haar eigen manier. Er zijn jongeren die gebaren snappen, jongeren die picto's snappen, jongeren die spraakcomputers hebben. Dus bevraag ouders. Dat is mijn allereerste tip. Die kunnen je zoveel kennis geven. En vraag het ook... Vraag door, hè? Want ik heb pas een heel mooi onderzoek gelezen weer van Casper Kruithof. Die heeft het over implicit knowledge. Ga er niet van uit als ouders je alles gelijk vertellen. Dus ouders hebben verborgen kennis. Dus je moet ook echt expliciet vragen aan ouders. Hoe communiceer je met je kind? En leg dat eens uit en laat het eens zien. En vraag door en observeer. Een tweede tip is, vraag het ook aan een logopedist. Die kunnen je ook ontzettend. Ja. Een logopedist die betrokken is bij de jongeren, die kan je tips. En die weet ook soms weer, want ook als ouder heb ik heel veel geleerd van logopedisten. Die kunnen je weer aanvullend natuurlijk heel veel vertellen. En ja, lees je ook in. Maar ik denk dat blijft wel algemene kennis. Het belangrijkste is, hoe communiceert deze jongeren? En dat weten precies. Ouders, dat weten logopedisten die betrokken zijn. Begeleiders, leerkrachten. Dus mensen die de jongeren heel goed kennen.
Ja. Ja, dus er is een basis algemene kennis.
Ja.
En vervolgens is het wel heel belangrijk om voor dat kind specifiek de informatie in te winnen van de ouders, de logopedisten en eigenlijk alle zorgmedewerkers die erom betrokken zijn.
En natuurlijk als je er meer of veel weet, Milo en andere organisaties hebben hele mooie trainingen, scholingen rondom communicatie. Die kun je volgen, maar dat is meer algemene kennis. Dus dat is ook nog een tip. Mm-hmm. Dus mocht je zeggen, ik ben er echt heel erg in geïnteresseerd, volg een training, super waardevol. Maar ik denk, wil je het echt rondom dat specifieke kind weten? Ja, de kennis is vaak al voorhanden. En zeker hoe ouder kinderen zijn, hoe meer ouders weten.
Ja.
Maar vraag er wel echt naar, want ouders vertellen het niet altijd automatisch. Ik zeg het zijn vaak ook blinde vlekken bij ouders. Die bedenken niet altijd, ik ben me er zelf heel erg van bewust, maar als ik naar een professional ga die mijn kind niet kent, is het eerste wat ik vertel, zo zegt ze ja of nee, of zo laat ze zien dat ze iets wel of niet leuk vindt. Dat is het
gaan
eerste.
Ouders er dan soms misschien van uit dat je dat al weet?
Of, ze staan er gewoon niet bij stil. Die hebben vaak, als ze bij een arts komen, allerlei vragen in hun hoofd rondom medische problematiek of bij een kinderfysiotherapeut. En die gaan niet altijd bedenken, nog even uitleggen hoe mijn kind in elkaar steekt.
Precies.
Ja. Dat snap ik ook alweer, dat voor hun wat normaler is geworden.
Ja, die zien ook zoveel mensen. Dus,
ook dat. En ook voor de ouders, die voor hun is, die kennen hun kind natuurlijk tot op het bot.
Ja.
En is het heel erg gesneden koek misschien.
Mm-hmm.
En kan ik me ook wel voorstellen dat je er dan dus vanuit gaat dat iedereen dat begrijpt.
Dat iedereen als zorgprofessional dat wel weet. Maar dat is echt niet zo.
Nee. Maar wel goed ook om te weten dat je dus als kinderfysio niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.
Nee, doorgaans niet hoor. Nee, dat moet je ook niet willen, denk ik. Nee. Maak gebruik. En natuurlijk, ik geloof wel dat je het kind nog moet leren kennen. Want ook al krijg je al die kennis. Ja, ik zeg altijd, ik heb echt een jaar nodig om zo'n jongere met EMB echt goed... goed te begrijpen, zo goed mogelijk.
Ja, ja.
Je leert ze nooit zo kennen als ouder natuurlijk. Maar dus verwacht ook niet dat je dat kan binnen.
Daar mag je echt de tijd voor
hebben. Ja, daar mag
dat
je echt.
Niet
binnen
1, 2, 3 behandelingen dat je weet
kan
hoe
het... Nee, dat kan ook niet. Nee,
echt een band opbouwen ook.
Ja. Je moet echt kinderen leren lezen, zeg ik altijd. Ja.
En dat kan dus inderdaad wel tot een jaar duren. Misschien wel goed voor de luisteraars om zich dat te beseffen.
Ja.
Ik kan me voorstellen, namelijk, als ik even naar mezelf denk in de eerste lijn, dan zou ik best na een week of 6, 7, 8 kunnen gaan denken van... doe ik het wel goed? Ik heb nog steeds niet echt een klik.
Precies.
Gaat het wel?
Ja.
Dat vind ik ook een hele goede opmerking, even te weten. Ja. Vraag 2. We hebben er nog één voor je.
Hoi Nicole, leuk dat ik je een vraag mag stellen.
Mijn naam is Sharon de Wit en als kinderfysiotherapeut in de opleiding behandel ik sinds kort een jongen met EMB van 16 jaar oud aan huis. Mijn vraag is, heb je eigenlijk tips hoe ik structuur aan mijn onderzoek kan geven? En wat ik bij deze specifieke groep vooral niet moet vergeten te onderzoeken? Ik ben heel benieuwd naar je antwoord. Dankjewel.
Ja, goede vraag. Structuur, ja, dat is ook een beetje hoe je dat definieert, wat je er precies mee bedoelt. Structuur is denk ik wel dat de basis altijd goed observeren. Daar moet je mee starten. En wat ik net zei, echt een goede anamnese. Neem daar echt de tijd voor. Dat wil ik echt adviseren. Dus ga met ouders in gesprek. Ik zei het woord implicit knowledge, vergeet dat niet.
Nee.
Wij denken dat ouders je alles vertellen wat je moet weten, maar dat is niet zo. Ouders hebben kennis waar ze zich niet van bewust zijn. Dus stel heel veel vragen, zodat je echt goed een beeld krijgt van de hulpvraag waar ouders mee komen, het probleem waar ze tegenaan lopen. Dus heb je het over structuur, zorg dat je een goede anamnese hebt, dat je echt goed het kind kan observeren en ook bij ouders goed die kennis naar boven weten halen.
Ja.
Dat is denk ik één. En dan op basis daarvan is eigenlijk gewoon je klinische redenering. Je gaat kijken naar wat heb ik nodig. Zorg dat je weet ook wat je aan instrumenten kunt inzetten. En dan is het eigenlijk denk ik niet anders dan bij een andere behandeling. Maar die anamnese denk ik wel, die is uitgebreider. En wat je, het toverwoord is echt samen. Dus wat zij net vroeg, wat moet ik niet vergeten of wat is heel belangrijk, ga het niet alleen doen. Ik denk dat dat bijna voor alle hulpvragen rondom deze doelgroep geldt. Het zijn altijd multidisciplinaire vragen. Of ja, bijna
precies.
Altijd.
Ja. Ja. Mm-hmm. Dus in het kader van de structuur, er zijn dus een aantal stappen.
Ja.
Je hebt de anamnese, ja. Dat doe je natuurlijk waar het kan, zoveel mogelijk met het kind. Maar in ieder geval ook de ouders.
Ja.
Plus alle informatie inwinnen van de zorgmedewerkers die daaromheen ook betrokken zijn.
Ja.
En dan hebben we nog het stukje implicit knowledge.
Ja, dat zit bij ouders vooral.
Ja.
Dus ik denk, neem dat mee in je anamnese. Dus goed doorvragen en kijken.
Ja.
Wat weten die ouders al? Wat hebben ze al gedaan? En
precies.
Wat hebben ze al geprobeerd? En wat is voor mij belangrijk? Dus heel erg, die gespreksvaardigheden roep ik altijd zijn als kinderfysiotherapeut bij deze doelgroep richting ouders heel erg belangrijk.
En als je het hebt over het goed doorvragen, net hadden we al even over het contact.
Ja.
Kan je nog eens een aantal concrete dingen noemen waar je dan echt goed op moet doorvragen? Waar je misschien anders nog wel even overheen zou stappen.
Slapen vind ik zo'n onderbelicht onderwerp. Dat ik denk, heb je het over. Slapen is zo belangrijk. Slaap in de zin omdat slaapproblematiek, ik geloof dat bijna 90% als het niet meer is van deze kinderen heeft dat. En we hebben het echt over heftige slaapproblematiek.
Ja.
Alleen ouders zijn dat op een gegeven moment zo gewend dat ze het er gewoon niet meer over hebben.
Precies, oké.
Maar het heeft zo'n impact op het kind, het heeft zo'n impact op alertheid. Je kan gaan oefenen als een kind doodmoe is en ouders zijn doodmoe. Ja, dat werkt niet. Dus slaapproblematiek is heel belangrijk, maar ook slapen in de zin van positionering. Want als een kind de hele nacht met opgetrokken knieën ligt, dan gaan die hamstrings helemaal verkorten.
Ja.
Heupluxaties heb je heel veel kans op. Dus een goede lichthouding. Dat is niet altijd waar ouders aan denken, maar komen ze dan met problemen met de heup of andere pijnklachten, ga je ook eens kijken. Een kind ligt 10 uur misschien 's nachts in zijn bed, als het niet goed gepositioneerd ligt. Ja, dat is cruciaal.
Precies.
Ja, ja. Ja. Zithouding denken we vaak nog wel aan, maar lichthouding in bed staan.
Niet.
Nee.
Ja.
En dit zijn dan dingen inderdaad waar wij op door zouden kunnen vragen. Ik kan me ook voorstellen dat er heel veel implicit knowledge is die je niet kan vragen, maar bijvoorbeeld kan zien, kan observeren.
Mm-hmm.
Die ouders misschien dus niet vertellen of iets dergelijks. Klopt dat? En zijn daar dan misschien ook voorbeelden van?
Ik zit even te denken, hoor. Ongetwijfeld.
Ik mag ook gewoon even aan een voorbeeld of casus.
Ja, wat ik denk zelf heel erg, wat een eye-opener voor mij was, dat ik in het voorgesprek al een klein beetje over, is dat stukje levend verdriet, levend verlies.
Ja.
En dat is misschien niet direct het gebied van de, daar zouden we heel erg denken aan de orthopedagoog, gedragsdeskundige. En toch is het wel het gebied van de fysiotherapeut, vind ik persoonlijk.
Ja.
Want je hebt ermee te maken.
Over de rouw, hè?
Dat klopt. En dat is wat ouders niet altijd zeggen. En er zijn meer van dat soort thema's. Ook schaamte is ook zo'n heel belangrijk thema. Dat zijn thema's, levend verdriet, schaamte, die ik pas ben gaan ontdekken toen ik zelf ouder werd.
Ja.
Die heel erg een rol spelen, maar ook een rol in je behandeling. Want laat ik levend verdriet pakken. Op het moment dat jij adviseert en je ziet, dit kind is helemaal uit die bukking gegroeid. Die is echt door een rolstoel. En je zegt, jongens, ik wil voorstellen, zullen we gaan voor een mooie rolstoel? Realiseer je dat voor ouders een mega stap kan zijn.
Ja.
En dat het ook gevoelens van, en dan moet ik misschien heel even kort toelichten wat een levend verdriet is. Vroeger dachten we, nou, je krijgt een kind met een beperking. Dat is moeilijk, daar moet je verwachtingen bij stellen. En wij dachten toen, dat heeft een aantal maanden, jaren nodig. Maar dat leer je accepteren, op een gegeven moment is het klaar. Dan heb je dat geaccepteerd. Nu weten we dat dat niet zo is. Nu weten we dat, dat er sprake is of kan zijn van terugkerende rouw. Of je dat een rouw, kijk, de ene persoon zegt, ik vind het een lastig woord, een rouwverlies. Mm-hmm. Maar in ieder geval gevoelens van verdriet of gevoelens van dat je het er moeilijk mee hebt. Dat dat heel normaal is, dat dat op andere momenten, ook als je kind, zelfs als je kind 12, 20 is, nog steeds naar boven kan komen.
Ja.
Denk aan die rolstoel inderdaad. Je dan denkt, nu is het echt. Nu gaat de omgeving het zien als het naar buiten gaat.
Ja.
Of wanneer vriendjes, vriendinnetjes van jou of kinderen van jouw vrienden een diploma halen. Of naar beroepsonderwijs gaan. Ik noem maar iets. Of een vriendje krijgen. Nou, dat kan ook rondom die rolstoel. Dus realiseer je dat als jij adviezen geeft, dat dat ook iets met emoties van ouders kan
doen.
Precies,
ja. Ja.
En hetzelfde met schaamte, dat is ook zo'n thema. Dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Als jij naar buiten stapt, wij worden altijd aangekeken.
Ja.
Altijd aangekeken. En dan moet je mee leren dealen als ouders.
Ja.
En de ene ouder die zegt, ik trek me er niks van aan. En ik doe alsof ik het niet zie. En ik ben zo'n ouder die dan met iedereen een praatje probeert te maken. Vanuit een soort missie van dat ik denk, leer mijn kind maar kennen. Maar
ja.
ik heb dat echt moeten leren. Dat is echt een competentie die ik heb moeten ontwikkelen.
Ja.
Want soms moet je echt ergens overheen zetten. Ja. Dat gestaar is. En dan ook weer die rolstoel. Ja, voor het gevoel van die ouders gaat iedereen het ineens zien. Dus
precies.
Ik kan me nog zo herinneren dat ik 2 rolstoelen had bij een ouders. Misschien een heel mooi voorbeeld. En toen dacht ik als fysiotherapeut, dit is de beste rolstoel voor deze jongeren. Die sluit het best aan. En die andere was wat minder geschikt. En toen zegt die ouders zeggen, we kiezen voor die rolstoel die minder geschikt was. En ik snapte het echt niet.
Nee.
Ik had al helemaal uitgelegd waarom die andere zo goed was.
Ja.
Maar die zag er misschien anders uit.
Juist, die zag er. Toen uiteindelijk, ik ging doorvragen. Ik denk, ik moet gewoon vragen. Ik ben nieuwsgierig. Waarom kiezen ze daarvoor? En toen bleek, toen zegt die vader, ja, maar die andere ziet er zo gehandicapt uit.
Ja.
En toen dacht ik, maar wat is nou belangrijker inderdaad? Ik denk dat die ouders met een goed gevoel naar buiten. En die rolstoel was ook oké, hè? Het is niet dat het kind heel slecht zat. Maar toen dacht ik, dat is ook wel een argument.
Ook belangrijk,
wat ook belangrijk, ja.
Maar wel een heel mooi voorbeeld van hoe dat dan dus misschien niet gezegd wordt, maar wel doorleeft in de praktijk. En ook voor jou als behandelend kinderfysiotherapeut belangrijk is om dat soort dingen te beseffen.
Dat soort dingen bij ouders. Want ik denk dat dat ook bij veel kinderfysiotherapeuten lastig is met ouders, met een kind met complexe problematiek, dat er vaak, het gaat gepaard met heel veel emotie.
Ja.
En er zijn best veel fysiotherapeuten die daar een beetje voor terugschrikken. En daar niet aan proberen te komen. Of ervan weg proberen te blijven. Of het heel erg eng vinden.
Ja.
Terwijl ik denk, op het moment dat dat bespreekbaar wordt gemaakt, kan je ook een hele mooie behandelrelatie met ouders krijgen. En ouders, het is ook een beetje vingerspitsengevoel en ook gespreksvaardigheden en ervaring. Maar op een gegeven moment, ik vind dat ook wel, met deze ouders krijgen vaak de diepste en mooiste contact.
Daardoor. Ja,
ik zit dan even, want ik vind dit een heel mooi stukje wat je benoemt. Ik kan me ook voorstellen dat je inderdaad als jonge kinderfysiotherapeut, dat ook best wel spannend is.
Hartstikke.
En ook om je daar helemaal in te leven, dat ook echt heel moeilijk is.
Ja, is het ook.
Heb jij dan nog, zou je dan iets aanraden van ga gewoon, doe het gewoon, ga het gesprek met ouders? Of zou je zeggen van ga een cursus volgen? Of
ja, doe waar je je lekker bij voelt. Maar wat ik misschien als tip kan meegeven is, laat je niet afschrikken doordat je jong en onervaren bent. Wat ik heb me gerealiseerd is dat ik soms eigenlijk nog een betere klik heb. Niet altijd hoor. Met jonge, onervaren therapeuten. Omdat ze zo eerlijk en kwetsbaar zijn. En gewoon zeggen, ik weet het niet.
Ja.
En heel erg goed naar mij luisteren. En ook een beetje meevaren in hoe mijn expertise, die expertise omarmen.
Ja.
En hele ervaren therapeuten hebben soms de neiging, er zijn heel veel goede uitzonderingen hoor, maar om te denken dat ze het wel weten.
Ja.
En ook te sturend te zijn of te suggestieve vragen te stellen of een advies er doorheen te willen drukken. Dat geldt lang niet voor allemaal. Maar laat je er ook niet door afschrikken, want je hebt ook een aantal kwaliteiten daardoor. Omdat je daardoor misschien juist wel meer open staat voor ouders. Maar wees gewoon eerlijk en zeg ook, maar wees wel, niet alleen eerlijk van ik weet het niet, punt. Maar wel, oké, ik weet het niet, maar ik ga me daarin verdiepen en vertel het me. En ik ga ook bij ervaren collega's te raden. En op het moment dat mijn dochter heeft nu best wel wat minder ervaren therapeut om zich heen. Maar toch heel, ik ben daar hartstikke tevreden over.
Ja.
Dat ze super hun best doen en heel erg actief zijn. En ook weer heel creatief. Dus dat is een beetje wat ik nu zeg. Het zijn eerstelijnstherapeuten die heel creatief zijn. En ook vanuit die eerste lijn met alle ideeën zou dat misschien ook wel mijn eerst zou kunnen. Laten we het gewoon eens proberen.
Ja.
Dus dat
ja.
vind ik ook wel leuk, dat enthousiasme. Ja, ik word daar wel blij van als moeder.
Precies.
Ja, ja. Oké. Okay.
Nou, mooi motivator, denk
ja,
ik.
Ja.
Voor de luisteraars.
Precies.
Hadden we nog een vraag?
We hebben nog één vraag.
Mijn naam is Mark en ik heb een vraag. Meetinstrumenten zijn moeilijk te valideren bij kinderen met EMB. Hoe ga je je als kinderfysiotherapeut mee om? Alvast bedankt.
Ja.
Leuke ja. vraag, Mark.
Pas een leuke vraag en ook een hele ingewikkelde.
Ja.
Ja, er zijn bijna geen gevalideerde meetinstrumenten. Dus er is wel iets. Je hebt nu bijvoorbeeld de MovaKick sinds een aantal een jaar of 2, 3 beschikbaar. Daar ben ik echt heel blij mee. Een mooi instrument om de motoriek in kaart te brengen. En in hele kleine stapjes staat de motoriek op allerlei gebieden beschreven. Dus die wil ik echt onder de aandacht brengen. En de MovaKick.
MovaKick, specifiek ja, voor deze doelgroep?
Echt specifiek okay. voor deze doelgroep. En natuurlijk, het behoeft nog meer onderzoek, maar er is al iets vanuit wetenschap ontwikkeld. Heel waardevol, denk ik. Je hebt wel wat evidence-based programma's, ook opvoedprogramma's zoals de methode Perspectief, maar die is breder dan alleen maar fysiotherapie. Mm-hmm. De LAX-methode en nog veel meer methodes, maar echt evidence-based, ja, dat is niet veel, dat klopt.
Nee.
Dus je zal het toch met je eigen practice-based verstand moet je gaan kijken, wat is bruikbaar?
Precies, ja.
Het is ook, je zei net al, een hele heterogene doelgroep. Dus zelfs al heb je één instrument, ook zo'n MovaKick, zou je nog steeds moeten aanpassen aan jongeren.
Ja.
Dus valideren doe je met ouders.
Ja.
En doe je met het behandelteam. En doe je door multidisciplinair te werken.
Ja.
Dus zo valideer je eigenlijk instrumenten. Maak gebruik van bestaande instrumenten. Het kan echt. En met een beetje common sense. En heel goed observeren. En heel goed samenwerken. Denk, valideer Precies. je het voor die ene jongere.
Ja.
Ja.
En als we eventjes een kijkje bij jou in de praktijk mogen nemen. Even een greep uit de meetinstrumenten die jij gebruikt.
Ja.
Die misschien herkenbaar zijn voor studenten.
Ja.
Wat gebruik jij zoal?
Ja, wat ik heel graag gebruik, dat zijn de gasscores. De Goal Attainment Scale. Die is voor deze doelgroep denk ik zo geschikt. Omdat je daarmee dus jezelf dwingt om in hele kleine stapjes te kijken naar wat is de huidige situatie, wanneer zie ik verbetering en wanneer zie ik terugval, wat bij deze jongeren ook kan gebeuren, ook bij progressieve aandoeningen. Dus ik denk, dat is een instrument zou ik zeker gebruiken. De Goal Attainment Scale is heel waardevol. En op zich kun je heel veel andere functionele krachten testen. Die kun je aanpassen soms aan jongeren.
Yeah, yeah.
Oefentherapie kun je ook geven, alleen dat moet vaak heel impliciet, dus je kan het niet met taal. Het is dus heel veel oefeningen in de context. Kun je, bijvoorbeeld mijn dochter moet haar vorstketen trainen. Wat ik dan doe bijvoorbeeld bij haar is dat ze op haar rug ligt. En dat ik een filmpje een beetje voor haar hou. Bas in Adriaan, waar ze helemaal gek van is. En ze gaat haar nekspieren trainen, omdat ze haar hoofd moet liften.
Precies.
Dus op die manier kun je in de context heel functioneel kracht ook trainen.
Ja. Ja.
Door een trigger te gebruiken waar jongeren implicieter worden uitgelokt.
Ja. Ja.
Om bijvoorbeeld iets een spiergroep aan te spannen.
Ja.
Je hebt je SLO, je standaard lichamelijk onderzoek.
Ja.
Dat mag je. Ja, dat, alleen ook dat kun je niet uit het boekje letterlijk gebruiken.
Nee,
dat moet je weer aanpassen. Weer,
En daar kan ik me ook heel goed bij voorstellen dat je dan meer impliciet inderdaad gaat doen om bewegingen uit te kunnen lokken bijvoorbeeld.
Ja, en daarin is ook weer de voorbereiding heel belangrijk. Dat de mens zich op zijn gemak voelt.
Mm-hmm.
Ja.
Dus dat. Maar het zijn wel instrumenten die gebruik je in de gewone eerste lijn, maar die gebruik je bij deze doelgroep. Kun je die aangepast ook wel gebruiken?
Ja, precies. Ja. Ja. Aangepast aan dat specifieke kind en wat dan kan. Ja.
En ik ben zelf een instrument aan het ontwikkelen.
Die is
op zich al klaar. Dat is de groeiwijzer EMB. En dat is ook voor kinderfysiotherapeuten denk ik interessant. Dat gaat over actieve participatie van jongeren tijdens de transitie van adolescentie naar volwassenheid. Hoe je jongeren meer eigen regie kunt geven. En dat is ook motorisch natuurlijk ook. Hè, doordat ze meer kunnen doen, kunnen ze ook meer invloed en eigen regie ervaren. Maar dat is niet een meetinstrument, dat is meer een communicatie-instrument. Om juist alle mensen rondom deze jongeren heen met elkaar in gesprek te laten gaan en na te laten denken over hoe kunnen we doelen stellen op al die verschillende levensdomeinen.
Oh, wat goed.
Dus,
heel erg leuk.
Heel mooi.
Kunnen wij en de luisteraars deze misschien wel ergens vinden? Of moeten we nog heel even geduld hebben?
Nog heel even geduld, maar hij zal wel op zich. We hebben al een soort kleine pilot gedaan. Hij wordt straks in een groter verband ook getest. Dus als mensen interesse hebben om mee te doen met de pilot, dan kunnen ze hem al wel gebruiken straks.
Ja.
Dan kunnen ze zich aanmelden. Dus dan, ik weet niet of ze mijn gegevens ergens.
Superleuk, kunnen we achterlaten?
Ja, wou ik zeggen. Ja,
dan kunnen we in de aftiteling, zullen we die nog even benoemen.
Ja,
inderdaad.
Superleuk.
Ja. Heel leuk. Ja, want daar ben jij wel ook heel erg op gefocust, hè, op dat stukje participatie.
Ja,
eigenlijk. Door de kinderen met EMB. Heb je daarvoor eigenlijk ook nog tips voor kinderfysiotherapeut? Hoe je nog een specifieke hulpvraag of doel kan inzetten?
Ja, dat is ook dat vind ik zo interessant. Ja. Daar ben ik natuurlijk eigenlijk al de afgelopen 4,5 jaar heel erg mee bezig geweest. En ook daarin heb ik weer nieuwe inzichten wel opgedaan. En ook wel inzichten dat ik wat bescheidener ben geworden. In die zin, ik vind participatie heel erg belangrijk. En misschien ook wel soms belangrijker dan mijn dochter. Ben ik me gaan realiseren. Wat ik heb geleerd is, participatie moet je heel erg vertalen ook weer naar de jongeren. Wat betekent dat voor hem of haar? Ik sleep mijn dochter het liefst overal mee naartoe. Naar iedere restaurant, kroeg, festival. En ja. Zij vindt heel veel dingen ook heel erg leuk. We zijn bijvoorbeeld vorige week naar het Brielenfestival geweest. Nou, dan geniet ze. Maar er zijn ook dingen waar ze helemaal niet van geniet, heb ik ontdekt. Ik heel erg belangrijk en leuk vind. Maar ja, zij niet. Dus ik denk wel wat het blijft maatwerk. Ja. Je kan niet zeggen, dit zijn de tips. De tip is eigenlijk denk ik meer, kijk wat past bij het kind, maar ook wat past bij het gezin. Ja. Dat is denk ik nog veel belangrijker. Ja. Dus op het moment dat een kind nog thuis woont, kan je wel zeggen, ik vind bijvoorbeeld koken heel erg leuk. En we hebben een heel programma, heb ik zelf ontwikkeld met mijn collega's van Rijndam, rondom koken. Kanjes in de keuken, zodat jongeren actief kunnen meedoen, ook fysiek op knoppen kunnen drukken, allerlei apparaten kunnen bedienen, zodat ze eigen regie hebben en kunnen participeren tijdens bakken en koken. Maar als een kind helemaal niet van bakken en koken houdt en die ouders er ook niks mee hebben, dan moet je wat anders gaan doen.
Ja.
Dat is misschien mijn belangrijkste tip. Ik denk dat het voor kwaliteit van leven wel goed is om te kijken naar hoe kan een kind zo actief mogelijk meedoen. En dat kan in het gezin zijn, dat kan buiten het gezin zijn. Ik streef altijd naar zoveel mogelijk zichtbaar zijn in die samenleving. Maar dat is ook wel mijn ding.
Ja.
Maar kijk vooral ook naar het gezin wat past.
Precies.
Ja. Als ik nog een tip mag meegeven, is ook als kinderfysiotherapeut, realiseer je wat nu werkt, hoeft over een jaar of over 2 jaar of 3 jaar niet meer te werken. Nee. En er kunnen ook hele andere vragen leven bij ouders en bij kinderen.
Ja.
Dus dat is heel, en zeker in die puberteit, dat was echt een eye-opener. Daar kan zoveel veranderen. Onder invloed van hormonen, groei, kinderen die nog kleine stukjes konden lopen en door growing into deficit, zoals we dat noemen, door spierverkortingen, door zwaarder worden, dat uiteindelijk toch volledig in de rolstoel belanden.
Ja, ja.
Epilepsie die weer opspeelt.
Ja, dus, vragen het dan echt.
Ja.
Ja.
Heel erg mooi. Zijn er nog specifieke cursussen of scholing? Ik heb je net al iets horen noemen. Ik weet even niet meer wat het was. Maar zijn er dingen waarvan studenten of beginnend kinderfysiotherapeuten, of misschien al iets ervaren kinderfysiotherapeuten die er toch meer mee willen gaan doen. Zijn er manieren om aan die basiskennis te komen? Ja. En zo, ja, waar kunnen ze dat vinden?
Ja, er zijn niet heel veel scholingen. Er zijn er wel wat. Er zijn ook wel trainingen. Daar zou je gewoon eens kunnen googlen ook verschil. Maar de belangrijkste die... je hebt een methode perspectief. Maar dat is meer een soort allesomvattend opvoedprogramma. Dat is niet iets wat je zozeer als een fysiotherapeut alleen gaat doen. Dan zou je dat echt vanuit een organisatie moeten doen. Maar je hebt een methode perspectief. En die wordt aangeboden door de academische werkplaats EMB. En die hebben nog meer van dat soort scholingen. Ook op het gebied van pijn. Of hoe ga je dat, hoe observeer je dat? Ik denk dat dat ook voor kinderfysiotherapeuten heel interessant kan zijn.
Ja.
Je hebt de methode LAX, dat is ook zo'n opvoedprogramma.
Ja, precies.
Ja. De MOVA-KIK, wat ik net al zei, die zou ik zeker aanraden voor kinderfysiotherapeuten. De KNR, de kinderneurorevalidatie, heeft ook een module EMB. Die is heel interessant, denk ik, voor kinderfysiotherapeuten. Die worden ook multidisciplinair aangeboden. En dan heb je nog rondom communicatie bij bijvoorbeeld Stichting Milo. Dat ik denk, als je daarin wil verdiepen.
Ja.
Dat zijn wel, denk ik, nu de eerste die bij mij naar boven komen. Dat ik denk, dus die MOVA-KIK, die zou ik zeker aanraden.
Ja,
mooi. Nou,
je hebt ons echt wel een hele hoop tips gegeven.
Ja, enorm.
Ik zat nog wel, om nog heel even terug te gaan. Ik heb eigenlijk ook nog wel even een andere inhoudelijke vraag. Bijvoorbeeld, je hoort ook heel vaak dat kinderfysiotherapeuten, als je kijkt naar evidence-based practice, dat is sowieso heel moeilijk natuurlijk bij deze groep, dat begrijp ik. Maar bijvoorbeeld ook het passief doorbewegen, daar is nog wel eens commentaar op.
Ja.
Wat is jouw visie daarop?
Oh ja, dat is ook zo'n interessante vraag. Ik moet je zeggen dat ik op basis van mijn opleiding, toen ik fysiotherapie deed, ben ik daarmee gestopt bij mijn dochter. En bij Rijndam deden we dat ook een periode niet, omdat het niet evidence-based was, het doorbewegen. En we zijn er eigenlijk een beetje van teruggekomen. En ik zelf bij mijn dochter ook, omdat ik merkte bij die eindstanden, ook bij aan- en uitkleden, dat ze meer pijnklachten leek te krijgen. Mm-hmm. Niet evidence-based, maar wel practice-based. En ik zag het gewoon. Ik zag het ook bij andere jongeren. Op het moment dat we daarmee gingen stoppen, dat ze wat stijver werden. Dat die eindstanden wat pijnlijker werden. Omdat ze daar gewoon niet meer kwamen vaak.
Nee, precies.
Dus ik moet je heel eerlijk zeggen, het is nooit een doel op zich. Bij mij is het altijd ondersteunend aan de behandeling. Maar ik doe het thuis weer. En ik doe het bij de kinderen die ik behandel ook. Dus aanvullend op actieve oefentherapie en andere doelen, doe ik het wel. Ja. Ja, en ik probeer het ook altijd rekening houden met de draagkracht van ouders, het over te dragen naar thuis. Ja. Omdat ik denk, als je dat iedere dag even een paar minuutjes doorbeweegt, heeft dat het meeste effect.
Ja. Ja.
Of lekker tijdens de hydrotherapie, maar ik doe het wel weer.
Het is wel belangrijk in die zin.
Ja, ik denk ook altijd, maar bij deze doelgroep misschien moet je ook niet alles meetbaar of evidence-based willen kunnen krijgen. Maar soms, nou, op basis van wat je ziet, kun je ook soms zeggen, dit is toch belangrijk, of dit doen we maar wel.
Ja. Dus toch inderdaad wel invloed kan hebben op die
kwaliteit
van
leven. Het lijkt wel,
aanvullend aan andere behandelingen.
Ja. Heel helder, dankjewel. Ik denk dat wij door de vragen heen zijn.
Ik denk het
wel. Ik zei net al, mijn als ik maar één of twee kinderfysiotherapeuten enthousiast heb gekregen om met deze doelgroep, of in ieder geval dat ze denken, nou, dit lijkt me toch een uitdagende doelgroep om mee te werken, dan ben ik al hartstikke blij.
Ja, precies. Want misschien kunnen we daar dan wel de allerlaatste vraag van maken. Wat zou jij nou willen meegeven aan studenten of kinderfysiotherapeuten met betrekking tot deze doelgroep, en die misschien toch net even wat extra interesse hebben in deze doelgroep?
Nou, ik denk wat nu vaak mensen denken, ver van mijn bed, ingewikkeld, complex, niet leuk. Ik wil meegeven dat als je van een uitdaging houdt, is dit de allerleukste doelgroep die er bestaat.
Precies.
Dat als je houdt van samenwerken, van een uitdaging, als je tanden inzetten, jezelf ook het doet heel veel met je persoonlijke ontwikkeling. Als je dat wel ziet zitten, dat ik denk, ga met die doelgroep werken. Het is zo'n mooie doelgroep.
Ja. En betekent dat dan dus inderdaad, zoek het op en ga het doen en aldoende leert men?
En geef jezelf ook de tijd en verwacht ook niet dat je het allemaal in die 6 weken kunt en weet. Zie het als een proces, een lerend proces. Ga het gewoon doen en laat je voeden door ouders, door ervaren therapeuten, door cursussen.
Heel super mooi. Leuk. Ja.
Enorm bedankt, Nicole, voor deze prachtige podcastaflevering.
Zeker.
Nou ja, we hebben al heel erg veel gehoord. Maar zoals je net zelf ook al zei, dus is nog veel meer over te vertellen. Dus we zullen ook voor de luisteraars jouw contactgegevens aan het eind nog eventjes melden. Mochten ze dan misschien nog een tip van je willen horen, dan mogen ze misschien wel contact met je opnemen.
Dat mag zeker.
Heb jij nog vragen over deze podcastaflevering? Dan kun je je vraag mailen naar Nicole. Haar mailadres vind je in de beschrijving op Spotify.
Of heb je ideeën voor de podcastafleveringen die nog komen gaan? Laat het ons dan weten via jong@nvfk.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.